Dit is geen jeugddienst. Dus jongeren die denken van, ja jongens, ik had al het gevoel dat er iets in je orde was. Je mag zo met alle liefde bij dat eerste lied ook rustig weglopen. Ik neem je helemaal niks kwalijk. We gaan iets heel anders doen vanavond. We gaan eerst met elkaar beginnen met het zingen van Psalm 65, vers 1. We verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Vanavond verder met de serie in rabbijnse concepten, bijbelse theologie, joodse theologie. Vanavond de 16e, in totaal 18 diensten. En vanavond is het thema de joodse mystiek. We zien eerst verder Psalm 65, vers 2. En 3.
Thank you.
Dat we nu eens samen bidden. Heer God, Vader in Jezus Christus, in het raken van de schrift, in het horen naar uw woord, zoeken wij uzelf. Zoeken wij uzelf te raken, door u aangeraakt te worden. En alles in ons wacht, gespannen, op die aanwezigheid. Kom door uw geest mee met het woord dat we lezen. Wil hier zijn. Wil in onze harten zijn. Alles wacht op u. Wij wachten op u. Wij verwachten het van u. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u twee schriftgedeelten. Allereerst uit het boek Ezechiël, hoofdstuk 1. En daarna zingen we het eerste vers van lied 399. Gezang 399, vers 1. Na de eerste lezing, Ezechiël 1. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Dit is wat ik zag, een stormwind, komend uit het noorden, een grote groeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van kalf. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en de vleugels van de vier wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar. En omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier, van achteren op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar en met de andere twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef, en ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze leken op iets dat eruit zag als brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens en ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan, aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turkoois en ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee. En als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hen op, want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. En als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. Boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. Daaronder stonden ze en hun vleugels waren uitgespreid en raakten elkaar. Hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichamen. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de ontzagwekkende, als het rumoer van een mensenmassa, als een dreunend leger. Als ze stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel, boven hun hoofd. Maar zij zelf stonden stil, met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn, naar boven toe, zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken. Zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Meteen het laatste vers, vers 6, naar de tweede lezing, die is uit Kolossenzen 2, vanaf vers 16 tot 23. Kolossenzen 2, vanaf vers 16, waar Paulus schrijft: laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan, sabbat. Dit is alles slechts een schaduw van wat komt, de werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met Psalm 29, vers 1, 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het gaat vanavond over Joodse mystiek. Over mystieke meditatie. Bewustwording van God. Zoeken van wijsheid. Bij zulke heilige intenties hoort een bepaalde weg. Want je krijgt het niet zomaar aangeleverd. Er is geen enkel boek in de wereld dat je in één minuut wijsheid geeft. Kennis. Dat kan. Dat kan heel snel gaan. Dat is een kwestie van informatie opnemen. Maar wijsheid ontwikkelt zich op de lange weg die maar weinig mensen gaan. In het boek Sacred Intentions staat een beroemd geworden uitspraak van Ibn Gabiro, namelijk deze. Bij het zoeken naar wijsheid is de eerste stap zwijgen, de tweede stap is luisteren, de derde is herinneren, de vierde doen, de vijfde onderwijzen. Het begint dus bij zwijgen, bij, laten we zeggen, het maken van een césuur, een soort overgangsfase. Vergelijk het met een kathedraal. Voor je de kathedraal instapt, loop je eerst het portaal in. Je sluit de deur af, achter je, En geluid van de wereld, waar je net nog deel van uitmaakte, blijft daarachter. Het wordt vager. In de ruimte waarin je bent, is nog niets. Het is er hoog en hol. Er is een deur naar een andere werkelijkheid. Maar loop niet te snel door. Wacht gewoon maar eens even. Schep een beetje orde in jezelf. Kom even tot jezelf. Eerst gewoon zwijgen. En de volgende stap is luisteren. Nu niet meer naar die wereld die achter ons ligt. Die deur hebben we dicht gedaan. Maar we richten ons nu op die wereld, die werkelijkheid die voor ons ligt. Bedachtzaam lopen we naar de deur waarachter die andere werkelijkheid ligt. We duwen hem langzaam open, stappen binnen, luisterend worden we twee dingen tegelijk gewaar. Allereerst de enorme ruimte waarin we terechtkomen, voorlopig niet te overzien. En de sacrale stilte. Niet eng, niet vervelend, niet als een afwezigheid van geluid, maar als een presentie. Een stilte die de hele ruimte van de kathedraal vervult. Een aanwezigheid. En op het moment dat we die stilte, dat we die aanwezigheid binnenstappen, worden we ook onmiddellijk zelf stil. We worden stil. Dat is iets anders dan het zwijgen van daarnet. We worden stil vanwege de presentie die we gewaar worden. Die stilte die daar hangt, die alles vervult, maar die zich nu als het ware een heel klein beetje inhoudt, zich net genoeg terugtrekt om ons binnen te laten. En we doen de deur achter ons dicht en voelen al die stilte om ons heen, waar wij zelf in feite geen deel van uitmaken. Die ons omgeeft, maar die ons toch ook raakt en in ons stilte teweeg brengt. Wat Joodse mystiek in de eerste plaats wil laten beseffen is Gods aanwezigheid in alles. En wat zij noemen de tsimtsum, de inperking. God hangt om ons heen als de stilte in die kathedraal. Alles is van hem vervuld. Alles wat we waarnemen is in hem. De ruimte, de wereld is vol van God. En tegelijk ervaren we dat God zich inperkt, zich wat terugtrekt, tsimtsum. En in die leegte die dan ontstaat, schept hij de ruimte voor ons om binnen te komen, schept hij de ruimte voor ons bestaan. In die leegte, want alles was eerst vol van hem, maar in die leegte schiep hij de hemel en de aarde. In die leegte schiep hij u en jou en mij. Doordat hij zich iets inhield en net genoeg ruimte maakte voor deze kosmos. Luisterend in de stilte van de kathedraal ervaar ik opnieuw wat mijn bestaan is en wat onze hele wereld is. De hele kosmos. Schepping. Schepsel. Dat God creëert en gecreëerd heeft in de ruimte die hij ervoor schiep, die hij ervoor vrijmaakte. Tsimtsum. En ik besef tegelijk, hoe klein is die kosmos en hoe klein is die ruimte, hoe klein is het geschapene, hoe klein is die hele schepping vergeleken bij hem zelf die die ruimte maakt. Hij zelf vervult verder alles tot in voor mij onafzienbare verte, ook buiten de kosmos. Hoe verhoudt zich mijn kleine gestalte ten opzichte van de stilte en de ruimte van de kathedraal? Hoe verhoudt zich de schepping ten opzichte van de schepper? Ik ben in die stilte in hem. Ik sta in de uitstraling van de stilte en word er zelf stil van. Zoals een planeet staat in het krachtenveld en de straling van haar zon. En daar haar plek aan ontleent, aan die zon, en de richting aan ontleent, en haar temperatuur aan ontleent. Of, met een ander beeld, ik ben in God, zoals een kind in de schoot van zijn moeder. Kind is niet de moeder. De moeder is zeker niet het kind. Maar het kind is zo verbonden met de moeder, zo door haar zo omgeven, dat alle warmte, alle leven, tot en met de klop en de stuwing van haar bloed door het lijfje van het kind heen loopt. Tsimtsum. In die ruimte zijn wij. God zo ver weg en zo dichtbij. Niet te zien en overal om je heen. Levend los van mij, maar ik toch zo met hem verbonden. Is dit wat de Joodse mystiek met die inperking bedoelt? Als van een kind in een baarmoeder? Is dit het geheim dat ze bedoelt, de wijsheid waarin ze ons wil binnenleiden? Hoe zegt de Bijbel het? God draagt ons in zijn ontferming. Ontferming, dat is rachem in het Hebreeuws. Dat is schoot, baarmoeder. Wij zijn in uw ontferming, in uw schoot opgenomen, gecreëerd. Na het zwijgen in het portaal is dit het wat wij luisterend horen, gewaar worden in de kathedraal. En als vanzelf is dan de derde stap begonnen, de herinnering. Deze baarmoeder, dit is mijn thuis. Hier kom ik vandaan. Ik dacht dat ik hier vanuit de wereld via het portaal binnenstapte als een vreemdeling. Ik dacht dat ik van buiten kwam, maar ik was vergeten dat ik hier begonnen ben. In hem. Hij heeft ons gecreëerd door de Tsimtsum, als in zijn baarmoeder. Hier is het begonnen, hier ligt de oorsprong, de wortel van mijn leven. En ik werd al herkend toen ik binnenkwam en er bij mij nog van geen herkenning sprake was, omdat ik dit vergeten was. En over mij komt nu een gevoel van thuiskomen, thuis zijn. Ik ben wat beduust, ik ben wat verdrietig dat ik dit ook allemaal vergeten was, dat ik hem vergeten was. Maar alle heimwee in mijn leven wordt in dit moment vervuld, opgelost. Ik ben thuis. En ik wil in deze stilte van deze kathedraal, ik wil in hem nog heel lang verkeren. Mij met deze stilte verstaan, mij met God verstaan. En ik zet een volgende stap om heel die ruimte die voor mij ligt door te lopen en te verkennen. En mij weer te herinneren al wat ik vergeten had. Terug te vinden al wat ik verloren had. En bij elke stap vermenigvuldigen zich mijn gedachten. Bij elke stap word ik vernieuwd, word ik gerecreëerd. En samen met andere zielen die deze werkelijkheid met mij delen, loop ik richting het licht in het oosten van de kathedraal. Waar alles kleur is en glans en ook iets hoger als ik het goed zie en goud en ik weet niet wat niet al. Ik leef daar naartoe, ik loop daarheen, ik laaf mij eraan, ik laaf mij aan de eigenschappen van God. Ik verdiep mij opnieuw in hoe hij de mens en hoe hij de wereld bedoeld heeft. We verdiepen ons in zijn ideeën over de mens en over de wereld. De drie triaden komen langs. Keter, Chokma, Bina, kroon, wijsheid, inzicht. Geset, Gevura en Tiferet, warmhartigheid, kracht, schoonheid. Netzach, Hoot, Jesoot, overwinning, majesteit en fundament. En Malchut, koningschap. Dat alles overdenk ik met die zielen voor het aangezicht van hem die zonder einde is. Tot zover. Want precies hier ga ik met u niet verder. Precies hier loop ik met u niet verder de kathedraal in. Want precies hier herinner ik mij een aantal waarschuwingen betreffende de Joodse mystiek. Het handboek van de Joodse mystiek is de Zohar. Maar een van de adviezen die de Joodse theologie, de Joodse traditie meegeeft aan iedereen die iets aan mystiek wil doen. Iedereen die iets aan Kabbalah, zoals dat heet, wil doen, de bestudering van de mystiek. Je mag het niet doen, is het advies, voor je 40ste jaar. En sommigen van jullie zijn niet oud genoeg hiervoor, dus kan ik gewoon niet verder. De levenservaring moet er dan eerst zijn. En daarnaast hebben de rabbijnen nog de volgende beperkingen aan het onderricht in de mystiek opgelegd. Verboden seksuelaties mag je als leraar alleen bestuderen met ten hoogste 2 leerlingen tegelijk. De mystiek van de schepping met hoogstens 1 leerling tegelijk. En de mystiek van de hemelse troonwagen, Ezechiël 1, met niet 1 leerling. Tenzij er 1 is die wijs is en over zelfstandig inzicht beschikt. Dus we zijn hier ook sowieso met te veel aanwezigen om verder te gaan. Ik bedoel dit niet flauw. Ik geef gelijk ook allerlei dingen uit de Joodse wereld aan u door het allemaal zo te vertellen. Maar zou ik verder gaan met Zohar en Kabbalah, dan wordt het heel ingewikkeld. Ik moet u invoeren in ingewikkelde Joodse begrippen. En in de Kabbalah, waarin iedere haal aan elke Hebreeuwse letter een eigen betekenis heeft, waarin alle letters ook cijfers zijn, en dus ieder woord ook een getal of een getalswaarde heeft, die dan weer correspondeert met een symbolische betekenis, in die Kabbalah zou u verdrinken. Ik heb er hier en daar wel eens iets over verteld. De Bijbel als een tempel waarin elke letter als een mozaïeksteen op zijn plaats ligt, opgebouwd uit heilige getalreeksen. Het getal 10 structureert het boek Genesis. Het getal 10 van de 10 woorden en 10 van de 10 vingers van het handelen van de mensen. Het getal 22 structureert het hele boek Klaagliederen. 22 naar de 22 letters die er zijn in het Hebreeuws, volheid van de taal. Er zijn bijbelgedeelten die opgebouwd worden uit de getallen 17 en 26, de getalswaarde van de naam van God, JHWH, in de kleine telling 17, in de grote telling 26, en uiteindelijk toch weer gelijk, want 17 bestaat uit 1 en 7, en 1 en 7 bij elkaar is 8, 26 bestaat uit 2 en 6, en 2 en 6 is 8, en 8 is eigenlijk weer 1, want dan ben ik bij de Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, en de Alef ziet eruit als een jot, en een gespiegelde jot daar tegenover, en daartussen een haak die ze met elkaar verbindt, een wouw, de jot is 10, de andere jot is 10, de wouw is 6, bij elkaar 26, 26 is 1, 1 is 8, 8 is een nieuwe schepping, een nieuwe wereld. 8 is Pasen. 8, dan krijg je een naam, dan word je besneden. 8 is 1. 153. Hele Bijbelgedeelten die in aantallen woorden daarmee worden opgebouwd. 153. Het driehoeksgetal van 17, van de naam van God. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 tot en met 17 is 153. De wereld van de Kabbalah. De Bijbel als een tempel. De Bijbel als een schepping van God. Als zijn kleed. Raak die lettertjes aan. Raak die haakjes aan. Raak die cijfers aan. En je raakt aan de goddelijke wereld die daarachter zit. Je raakt aan hem zelf. Het is niet alleen ingewikkeld, je daarin verdiept. Mystiek kan vooral ook gevaarlijk zijn. De Joodse theologie verteld van Ben Azai die gek werd. Hij ging helemaal op in de paradijswereld van de mystiek, want het is prachtig. Als je erin verdiept, je bent zo weg. Een paradijswereld. Maar hij raakte het contact met de leefwereld van de gewone mensen kwijt. Iedereen versleet hem voor gek. De Joodse theologie vertelt van Ben Zoma, die zo met hemels verlangen werd vervuld, dat hij ziek werd van Gods verlangen, het aardse leven niet meer verdroeg en stierf. En er wordt verhaald van Elisha ben Avuya, die de hemelse wereld niet meer kon rijmen met het lijden buiten in de wereld, met name met het lijden van de rechtvaardigen die toch leefden naar de Torah, en die daardoor niet meer kon geloven in één volmaakte God, en toen juist naar de shul liep en iedereen van de Torah-studie af wilde gaan houden. De goede mysticus, die zweef niet. Iemand als Paulus, die zelf zeer mystieke ervaringen had, die hamert erop in bijvoorbeeld die Colossensebrief die we net lazen. Met mystieke vervoering en Gods geest in je hart, is het niet zo dat je boven de wet komt te staan, boven het woord komt te staan. En dan heb je ook niks meer te vertellen dan een andere gelovige. Het gaat er gewoon om te leven met het woord van God, hier en nu, met de daad, punt uit. Dus zegt hij tegen de gewone gelovigen, tussen aanhalingstekens, laat je door zulke mensen, door die mystici met hun taal en hun meeslependheid en hun ervaringen, laat je door hen niet overdonderen en laat je er niet door meeslepen. Af en toe is het ook goed om zwevende christenen weer gewoon terug te brengen bij de realiteit. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog gewone mensen die helemaal niets met mystiek hebben. In het nummer van Tenachon, dat ik voor deze dienst las, reageert de bekende Nederlandse Jodin Bloeme Evers als volgt. Hevige schrik maakte zich van mijn meester toen bleek dat ik over Kabbalah moest schrijven. Schrik, want niet alleen weet ik niets over Kabbalah, ik wil er ook niets van weten, want het past niet in mijn nuchter, rationele levensopvatting. Arme ik, ben ik dan helemaal gesteend van een hogere geest? Hoewel ik wel veronderstel dat er meer is tussen hemel en aarde dan mijn beperkte brein kan bevatten, beluister ik toch verwonderd de kabbalistische speculaties. Misschien helpt het als ik enkele definities opzoek. Wonderen, midrash, mystiek, kabbalah. Wonderen zijn, volgens Koenen en de Pols, handelingen die de natuurkrachten te boven gaan en dus alleen door God verricht kunnen worden. Mystiek, volgens diezelfde auteurs, het hartstochtelijk streven naar vereniging van de ziel met God. Kabbalah, Joodse geheimleer, geheime wijsheid. En die Kabbalah die ontstond vanzelf, is toch een soort schepping uit niets. Mijn armoede ten deze is betreurenswaardig, mij ontbreekt elk gevoel voor het mystieke. Einde citaat. Nou, zulke nuchteren zullen er onder ons hopelijk ook altijd zijn, al is het maar om mensen als mij aan de grond te houden. Wat heet hun praktisch leven naar het woord van God kan meer betekenen voor de wereld dan de mysticus die in meditatie verloren gaat. Maar die wereld van de Zohar, de wereld van de Kabbalah, bestaat wel. U kunt de Zohar lezen. U kunt bijvoorbeeld ook Weinreb's De Bijbel als Schepping lezen. Of de legenden van de Baal Scheem. Of de chassidische vertellingen van Martin Buber. En misschien ontstaat dan toch, zelfs bij de nuchtersten onder ons, een bepaalde gevoeligheid. Die Bijbel die u leest, die letters die u kunt aanraken, zijn toch maar een buitenkant. Ze zijn als kleding om een lichaam. En het lichaam is meer dan de kleding. De kleding kan zelfs misleidend zijn. Een koning herken je ook niet gauw in lompen. Raken aan de letters van de schrift is raken aan het lichaam daarachter. En het lichaam voelt dat. En bij dat lichaam hoort een ziel. Een ik. En zelfs een ziel van de ziel. En ook raken aan een zandkorrel, of een bloem, of een blad, of een boom, raken aan deze schepping, zoals in die chassidische verhalen, is als raken aan een buitenkant. Maar die wordt aan een binnenkant gevoeld. Er zit een goddelijke wereld achter. Engelen, die dat allemaal, alles wat er is, voeden, in stand houden, daar levenskracht aan geven, als de bloedbanen van een moeder aan het ongeboren kind in haar schoot. Alles wat je ziet en aanraakt is heilig, want gericht op God, zoals een kompasnaald op de pool gericht staat, zoals een planeet om zijn zon blijft draaien. Niets en niemand leeft en sterft voor zichzelf. Wij leven, bewegen en zijn in Hem die ons geschapen heeft. Als u dat niet geloven kunt, als u dat vergeten bent, dan misschien toch eens wat vaker naar het portaal en gewoon zwijgen en de kathedraal in. En luisteren. En u daar herinneren. En dan de vierde stap weer naar buiten om daar te doen. Om daar te doen. Je wijsheid en mystieke ervaring daar op de proef te laten stellen in de interactie met de mensen om je heen. En te midden van het lawaai van de wereld. De wereld die de stilte niet meer hoort en aan de kathedraal voorbij raast. Om tenslotte, de vijfde stap, een manier te vinden om te onderwijzen. Een manier te vinden om je geloofservaring en je levenservaring over te dragen aan anderen. Amen. In de geloofsbelijdenis die ik wil uitspreken, weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen, vatten we ook samen onze reactie op het evangelie van vandaag. We stemmen daarmee in met Psalm 90, vers 1. Psalm 90, vers 1. Ieder van u belijde met mij, in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Samen met onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offeranden. En we zingen daarna tot slot het mystieke lied 487, gezang 487. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.